juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Ja, want ik kreeg namelijk vrijdag, in de politieke podcast hadden we gezegd, we hebben het helemaal niet over corona gehad. Coronabeleid, er was wel corona-debat geweest en we hebben het helemaal niet besproken. En toen zei ik nog, het lijkt wel alsof corona weg is, maar het is toch niet helemaal weg, zoiets.
Nee,
meteen
precies.
Een boos appje van mijn zus. Het is helemaal niet weg. Iedereen heeft het.
Ik merk dat heel veel mensen om me heen allemaal coronaziek nu zijn. Dus nu ook bij mij de jongeren op kantoor. De helft is weer ziekig. Maar wat mij ook opvalt is dat mensen er nu heel anders mee omgaan. Dus heel veel mensen gaan gewoon naar kantoor met corona of gaan gewoon dingen doen. Ik had pas
dat is niet de bedoeling hoor.
Die was 1-2 dagen ziek en wel getest. Dus het was ook echt bewezen corona. Maar die zei daarna gewoon van, ik ga gewoon weer lekker aan het werk. Want iedereen heeft het toch al gehad en iedereen heeft het toch al. Dus ik merk dat er totaal mensen niet meer in quarantaine gaan. En ook gewoon rondlopen en zeggen, volgens mij heb ik corona, kuch. Ja, merk een totale shift weer ten opzichte van de afgelopen 2 jaar. Omdat het beeld dusdanig is veranderd, mensen er ook helemaal niet meer bang voor zijn. Dat iedereen zoiets heeft van, het zal allemaal wel.
Ja. Laten we even zeggen dat dit
is dinsdag mijn observatie.
Met Talita Muse en Mark Beekhuis, waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over de Franse verkiezingen. En die zijn erop uitgedraaid dat de president zijn meerderheid heeft verloren in het parlement. Ja. Onder andere omdat links het heel goed deed. En misschien kan links hier dan wel iets leren van links daar, dachten wij. Gaan we zo vragen aan Stefan de Vries. En het is vandaag maandag 20 juni.
Dag voor mijn verjaardag. Ja!
En je kan je abonneren op deze podcast.
Precies.
Je weet hoe het werkt, hoeven we niet uit te leggen. Ja, precies. Dan nieuws. Nou, laten we dan maar beginnen met dat coronaberichtje. Want dat is toch, je zegt mensen doen alsof er niks meer aan de hand is. Maar vandaag zijn we voor het eerst weer met 500 mensen met corona in het ziekenhuis. En toch nog ook 20 op de IC.
Okay. Ja.
En dan was er gisteren die onderzoek wat bleek dat vooral jongeren ook heel erg vaak last hebben van long-covid.
Ja.
Dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Volgens mij was dat de conclusie. Ja. En het was eerst gedacht dat ze er helemaal geen last van zouden hebben, jongeren. Maar wel dus.
Mm-hmm.
Is wel. Het is.
We blijven er nog steeds anders over denken. Ik denk ook gewoon heel. Ik word gewoon helemaal kriebelig als ik dan weer net ook zie van. Nou, dat experts weer zeggen 1,5 meter en mondkapjes willen we misschien weer in. Dat ik echt denk. Laat het toch even lekker allemaal gaan. Maar goed.
Nee, maar ik zou het heel graag laten gaan.
Ja.
Als dan mensen die een dagje of een paar dagen ziek zijn, dan ook gewoon thuis blijven, zodat zij
het leven van mij beter maken. Dat ben ik het wel erg mee eens. Ik vind wel dat als je ziek bent, maar dat vind ik ook met de gewone griep. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen vol ziek tussen anderen gaan zitten. Dat is gewoon niet heel verstandig. Dus ik denk dat wel heel belangrijk zou zijn. Dat wel weer isolatieplicht komt op het moment dat je positief getest wordt. Nou ja, plicht.
Het moet voor mij niet eens een plicht zijn. Het is een soort beschaving dat je dat voor je collega's en voor de mensen om je heen wil doen. Kennelijk heeft niet al iedereen dat.
Het is wel vreemd dat het in de zomer dan weer dat er een golf komt. Ik bedoel, het was altijd een beetje zo. In de zomer was het juist minder. We zijn allemaal meer buiten.
Was het niet zo dat die andere golf eigenlijk ook altijd al in de zomer begonnen?
Die eerste golf, toen we zeg maar in 2020 inderdaad weer overvallen werden na die lockdown maanden. En toen ging het daarna opeens weer in de zomer ging het weer opleven.
Er zal vast een seizoenseffect zijn, maar toch niet zo hard als met griep.
Nee. Nou, je zou ook zeggen, mensen zijn wat gezonder. Je bent dus minder in dichte ruimtes met elkaar. Het zal wel meevallen. Maar blijkbaar is het weer een besmettelijkere variant.
Ander gezondheidsnieuws, dat vanmorgen via de Telegraaf. Alvast naar buiten kwam een rapport waarin staat dat ultrafijnstof echt gevaarlijk is voor mensen. Eigenlijk wisten we het al, want er waren al eerder onderzoeken gedaan. Maar dit is relevant, want het gaat nu over wat er bij Schiphol in de buurt gebeurt.
Dat is ook wel fascinerend. Ja, nu al die dingen over Schiphol. Dat wordt dus echt compleet onmogelijk voor Schiphol, denk ik nog.
Nou, het is goed dat dit onderzocht is. En dat het rapport binnenkort naar buiten komt. Dit is vooral hart- en vaatzieken, geloof ik, waar je echt jaren eerder van kan overlijden.
Maar het is toch eigenlijk wel te bizar voor woorden. Dat is omdat je rondom een luchthaven woont, dan heb je allemaal verhoogde kansen op allemaal van die enge ziektes.
Ja.
Dat is het toch niet waard? Ik zou zeggen, ik dacht het eerste toen ik dat rapport zag vanochtend in de NOS, dacht ik van, Nou, dit is de next slag voor Schiphol. Nu is het toch heel duidelijk. Nu sluit het gewoon. Nu is het gewoon hup, per direct een paar banen weg en halveren. Dat lijkt me zo evident. Het maakt letterlijk mensen ziek.
Ja.
Ja, dan is het gewoon per direct sluiten, toch, die handel?
De geluidsoverlast, daar was vorige week natuurlijk het onderzoek naar buiten gekomen. Daar worden mensen ook heel ziek van, zeker als het 's nachts is.
Ja, doordraaien. Ja, slaaptekort of mentale problemen of wat dan ook.
Ja, dus dat het ziek maakt.
Nee, maar het is toch vreemd dat we dat zo ondergeschikt vinden aan economie?
Ja.
Het lijkt me zo evident dat op het moment dat je een product bijvoorbeeld hebt wat vergiftigd is of wat kankerverwekkend is, wat dan ook, moet je dat toch ook uit de schappen halen? Nou ja, nu wordt aangetoond, dit is een product wat we ook jaren hebben gebruikt, maar wat nu gewoon heel erg ziekmakend blijkt. Nou ja, uit de schappen dus. Ja, dat is, lijkt me zo evident. Maar goed,
ja, je hoeft bij
ik zal niet hoe ze dit nog gaan rechtbreien.
Dit wordt niet rechtgebreid.
Nee.
Denk ik niet.
Maar leidt het denk je tot veranderende besluiten? Of tot, tot iets meer politieke druk of misschien iets meer discussie over de toekomst van de luchtvaart? Maar... Nou goed, ja.
Hey, en dan het laatste nieuws. Maar dat kunnen we nog niet helemaal meenemen. Want we nemen dit op voor de persconferentie
om half zes.
Misschien knopen we er nog aan het eind die zelf was. Dat weet ik nog niet. Maar er is straks om 17:30 een persconferentie van minister Jette en staatssecretaris Veilbrief.
Mm-hmm.
De ene van energie en de andere van energie en klimaat. En de andere van mijnbouw. Dat gaat over, hoor ik van de collega's in Den Haag, de kolencentrales.
Mm-hmm.
Omdat er natuurlijk problemen zijn met Rusland en met de leveringszekerheid. Die nu, omdat Duitsland veel minder gas krijgt. Vrij zeker dat er dan gezegd gaat worden. Dames en heren, we gaan de kolencentrales toch maar weer aanzetten.
Ja, om de energierekeningen nog een beetje betaalbaar te houden.
Ik denk dat het meer te maken heeft met weten dat er energie is.
Oh ja, de voorraad stabiel houden.
Van kolencentrales weet ik en niet precies van gas weet ik dat wel. Daar wordt altijd van gezegd, als we uit Groningen bijvoorbeeld gas erbij gaan halen. De gas is een wereldmarkt, dus de prijs van gas wordt niet in Nederland bepaald. Dus we hebben dan wel zeker gas, maar wat het kost, dat kiezen we hier niet. Daar zou je natuurlijk een wet op kunnen maken om dat wel te doen. Maar, maar vooral omdat het niet alleen Jette is, maar ook Veilbrief.
Mm-hmm.
Ik hoor niemand over Gronings gas, maar... Die man, dat is zijn portefeuille, Gronings gas, zo'n beetje.
Mm-hmm.
Dus ik heb het gevoel dat we daar vanavond misschien toch ook wel iets over gaan horen.
Dat er ook daar weer...
Want waarom zou Veilbrief anders naar die persconferentie moeten komen om 17:30?
Maar ja, goed, dit is voor klimaatdoelstellingen natuurlijk niet fijn.
Het tegenovergestelde.
Nee,
Duitsland gaat het ook doen.
Maar het is onvermijdelijk, denk ik. Je kan niet snel genoeg...
Je kan zeggen, we vinden de bloemen sierteelt vinden we heel leuk als dat kan. Maar voorlopig hebben we er even geen gas om de kassen te verwarmen.
Ja, dus je sluit gewoon wat industrieën af die grote energievraag... Bedoel,
als je
het probleem nog groter.
Als je de kunstmest uitschakelt, dat is vervelend. We hebben volgend jaar geen eten. En veel kunstmest komt bovendien ook uit Oekraïne, begreep ik. Dus als we dan hier een andere plek hebben, moeten we waarschijnlijk juist daarmee doorgaan.
Ja.
Maar dat we een keertje geen bloemetjes in de vensterbank hebben staan, daar komen we wel te boven. En dat is heel vervelend voor sommige sectoren. Maar
moet je die of weer 100% gaan compenseren? Dat zou waarschijnlijk ook een fortuin kosten.
Dus, of bloemetjes in de vensterbank of het klimaat, hè? Dat is het dan. Dat soort afwegingen.
Als het financieel te compenseren zou zijn, zou ik daar natuurlijk heel erg voorstander van zijn. Ik ben wel benieuwd of ze daarnaar hebben gekeken. Zijn er nog andere manieren dan om de energievraag inderdaad drastisch omlaag te brengen?
Ik weet dat vraag in de Kamer vaak gesteld is.
Ja.
Maar ik heb daar van ministers en staatssecretarissen nooit heel veel enthousiasme voor gevoeld.
Nee.
Maar goed, we gaan het straks horen wat het precies is wat er naar buiten komt.
Ja.
Dan moeten we nog iets voorspellen. Zal ik maar gewoon voorspellen dat Veilbrief er is... omdat hij moet gaan vertellen, Groningers... Dat weten we ook al tegen de tijd dat de podcast online gaat.
Ja, dit is de eerste keer dat we een voorspelling hebben... die nog real-time inderdaad de uitkomst gaan weten. Leuk.
De Franse verkiezingen. Oh, je steekt
net een kauwgombel in je mond. Ik mocht voor jou niet meer eten, dus dan blaas ik maar kauwgombellen.
Ja.
Dat is onmogelijk.
Doe hem toch maar even uit.
Dat is goed.
Ik hoor hem. Bah.
Mm-hmm. Oké, hij is uit. Franse verkiezingen.
Ja, Franse verkiezingen. En denk je, moeten we het daarover hebben? Wat ver weg, Frankrijk. Ik bedoel, maar het is natuurlijk een van de grotere landen in Europa. Dus het is sowieso spannend om te weten wat er daar gebeurt. En als een president... Ja, wel zijn eigen zetel weet te behouden, maar daarna niet de meerderheid in het parlement.
Nee.
Dan zijn ze in Frankrijk ineens heel erg in de war. Zeggen ze dat het land onbestuurbaar is.
Ja.
Zou wij,
het was wel een beetje al voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. toen Macron wel won, zeiden ze, nou, het wordt nog wel heel lastig zometeen dan met het parlement. Maar dat is dus uitgekomen.
En bovendien, links heeft heel erg gewonnen daar. En toen vroegen wij ons vanmorgen af,
en Le Pen ook,
zouden we daar... Ja, ja, extreem links, rechts ook.
Ja, precies.
Oké, okay, misschien dat we die vraag ook moeten stellen dan. Maar kan links hier in Nederland misschien eens leren van links in Frankrijk? Vroegen wij ons af. En die twee vragen samen, die brachten dat we Stefan de Vries, onze oud-correspondent in Frankrijk, Europa-verslaggever tegenwoordig, gebeld hebben om te vragen of hij hier de antwoord op heeft. En dat heeft hij. Is het niet? Hallo.
Laten we beginnen met de eerste vraag. Kan links hiervan leren in Nederland? Was dat de eerste vraag? Klopt dat?
Ja. Want in links is best wel gegroeid, hè, daar.
Ja, ja. Nou, ze hebben vooral een blok gemaakt met de vier linkse partijen. Iets waar ze, waar in Nederland natuurlijk ook over gesproken is. Fusie eventueel tussen GroenLinks en PvdA. Dat hebben ze in Frankrijk 2 maanden geleden gedaan. En dat bleek goed uit te pakken. De situatie is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met Nederland. Want in Frankrijk heb je een districtenstelsel en niet een proportioneel stelsel. Dus het is veel moeilijker om een zetel te winnen. Bovendien, links in Frankrijk is toch echt wel een stuk, ja, hoe zal ik het netjes zeggen, ouderwetser, conservatiever, behoudender dan de Nederlandse linkse partij. In ieder geval dan de PvdA en de GroenLinks misschien.
Want waar staan ze voor dan? Wat vinden wij hier niet wat ze daar wel vinden?
Nou, ik denk dat in Nederland over het algemeen de rol van de markteconomie niet echt ter discussie staat. Misschien wel de manier waarop de markteconomie functioneert. Maar in Frankrijk, vooral dit linkse blok, dat bevat echt nog wel een kern van communisten, marxisten, trotskisten, voor staatsingrepen in de economie, voor nationalisering, uit de EU stappen als het kan, uit de NAVO stappen. Dus dat
klinkt wel een klein beetje SP.
Ja,
ik weet niet of de SP nog, geloof ik, niet uit de NAVO, maar die zijn nu.
Nee, maar je zou Jean-Luc Mélenchon inderdaad met de SP kunnen vergelijken en dan nog een stuk meer naar links.
Ik vind het wel grappig dat jij ze conservatief noemt, want ik snap wel conservatief in de zin van dat daar dan iets in zit van op het eigen land gericht en dat het natuurlijk dan bij de communistische en de marxistische stromingen aansluit, maar. Ik merk ook wel dat veel jongeren het juist als heel progressief aanduiden. Dus die vinden het juist een hele progressieve vorm van links. Omdat ze ook voor basisinkomen zijn. En die vernieuwen het eigenlijk een soort nieuw socialisme.
Nou, het is vooral heel conservatief. En ook sociaal gezien totaal niet echt vooruitstrevend. Maar dat hoort bij het land. Het land is tot in de botten toe conservatief, behoudend, angst voor de toekomst. Dus dat is wat ik dan vertaal als progressief. Progressief voor mij is dat je met open armen de toekomst tegemoet treedt en dingen wil verbeteren in de maatschappij. En niet zozeer behouden wat je al hebt. Uit angst voor verandering. Uit angst voor iets nieuws is per definitie eigenlijk een bedreiging. En dat bedoel ik met conservatief.
Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat ik misschien meer zit op dat afwijzen van die markteconomie. Dat je dan hier ook al ziet dat de nieuwe jongeren op links eigenlijk zeggen, links moet eigenlijk veel linkser zijn en dat ook veel actiever afwijzen. Want hier zit ook links heel erg dat neoliberale gedachtegoed eigenlijk gewoon een beetje in meegegaan.
Ja. Nou, ik denk, dat is een lange discussie. Het is heel moeilijk om nog een definitie te geven van wat nu rechts en links is vandaag de dag. Maar ik denk in het algemeen dat in Nederland het besef bestaat dat A, je moet, het is belangrijk om een goed sociaal vangnet te hebben. En B, om dat sociaal vangnet te financieren, moet je geld verdienen. Nou, dat laatste deel, dat is in Frankrijk echt taboe. Men gaat ervan uit dat de overheid alles financiert. En het idee dat het geld van de overheid, publiek geld dus, dat eigenlijk direct afkomt. Komstig is van de mensen zelf. Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Jean-Luc Mélenchon wil bijvoorbeeld ongebreideld lenen. Hij zegt, de staatsleningen hoeven toch nooit afbetaald te worden. Hij wil.
Dat klopt toch ook?
Nou, nee, dat klopt niet, want de rente loopt nu heel snel op. En de rentelasten, dus in Frankrijk, waar de staatsschuld enorm is, meer dan 120% van het bbp. Als je zoals nu de rentestijgingen hebt, dan heb je dus, maar ineens ben je veel meer geld kwijt aan de rentelasten. Geld dat niet gebruikt kan worden voor hoognodige investeringen in onderwijs, in infrastructuur, in sociale voorzieningen. Allemaal geld dat Frankrijk gewoon niet heeft. En bovendien, het geld dat geleend geleend wordt, wordt eigenlijk heel slecht uitgegeven. Het is helemaal niet zo goed voor de economie uiteindelijk als de overheid heel veel geld in de economie pompt. Althans niet in Frankrijk. Je ziet dat de Franse investeringen, overheidsinvesteringen, dat werkt eigenlijk niet zo goed. De kwaliteit van de publieke diensten laat echt heel erg veel te wensen over. En ja, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, dus de aanvoerder van het linkse blok NUPES, die wil graag dat de overheid nog meer geld gaat uitgeven.
Maar wat verklaart dan zijn enorme populariteit? Want mensen zullen daar toch ook wel enigszins hier een beetje de redelijkheid van dingen kunnen inzien. Wat verklaart dan dat hij zo populair is?
Nou kijk, het hele concept van publiek geld, dat geld is van ons allemaal. Ja, ik chargeer een beetje, maar goed, ik heb er 22 jaar gewoond. Dat besef bestaat eigenlijk niet. Voor de Fransen is de staat een geldautomaat die zweeft boven de maatschappij. En dan kun je ongebreideld geld uithalen. Nou, iemand die dat belooft, dat kan, dat je ongebreideld geld zult krijgen, dat er heel veel geïnvesteerd gaat worden, dat de belastingen hoger worden, dat er geld wordt afgepakt van de rijken. Ja, als je heel weinig verdient in Frankrijk.
Maar je noemt het bijna een soort populisme. Of eigenlijk zeg je dat. Het is populisme.
Het zijn
beloften zonder de...
Ja, het is populisme, absoluut. En ook grenzend aan nationalisme. Jean-Luc Mélenchon is anti, wil het liefst uit de Europese Unie stappen, al zegt hij dat niet. Hij haat Duitsland, hij is behoorlijk germanofoob. Kortom, take back control.
Zullen we even naar rechts kijken? Want Talita zei al, op rechts is er ook flink gewonnen. De partij van Marine Le Pen.
Absoluut.
Bijna 90 zetels. En op hoeveel ook weer? 500 zoveel?
Van 8 naar
577.
Bizar.
En dat is 11 keer zoveel als bij de vorige Kamer. Dus nu, maandag, zitten de 8 Kamerleden van Rassemblement National in de Franse Assemblée. En woensdag, als de nieuwe Kamer aantreedt, maar liefst 89. Dus dat is een enorm succes voor Marine Le Pen. Ook omdat in Frankrijk heb je het districtenstelsel. En dat is traditiegetrouw in het nadeel van Marine Le Pen. Het is dus heel moeilijk om zetels te winnen. Want waar het op neerkomt in een districtenstelsel is dat je hebt kandidaten per district. En degene die het meeste stemmen haalt, die wint de zetel. En bijvoorbeeld iedereen die... stel je hebt 2 kandidaten. De ene haalt 50% van de stemmen plus 1. Ja. Die heeft de zetel. En degene met 50% min 1, die heeft helemaal niks. Dus... Ja. In theorie is de helft van het land kan niet vertegenwoordigd zijn. Dat was altijd een obstakel voor Marine Le Pen. Daar is ze nu overheen gekomen door een toch best een goede campagne. Maar vooral ook een campagne door zich af te zetten tegen Emmanuel Macron. Dat verklaart ook het succes van Jean-Luc Mélenchon. Ook hij heeft zich afgezet tegen Macron. Want Macron is de grote vijand. Die moet aangepakt worden. En ja, dat zal nu ook gebeuren de komende 5 jaar. De oppositie is nu veel groter dan voorheen. Emmanuel Macron heeft zijn meerderheid verloren en zal dus nu, net als de Nederlandse regering, in de Eerste Kamer voor ieder onderwerp moeten gaan onderhandelen met de Assemblée. En ja, dat
is op zich niet erg, toch? Best wel gezond.
Dat,
democratisch,
dat is jouw Nederlandse inborst die dat zegt. Maar in
idioot,
Frankrijk is onderhandelen, compromissen, coalities, dat is allemaal taboe. Dat zit niet in de traditie. De politiek is echt de confrontatie opzoeken. Elkaar neerslaan totdat er eentje uiteindelijk dood neervalt. En dan heb je gewonnen. En een compromis is per definitie in Frankrijk altijd al... dan heb je al verloren.
Dus, en dat dood neervallen.
Dat is heel lastig.
Dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Want de linkse partijen zeggen nu al... we gaan heel snel een motie van wantrouwen indienen... tegen de Franse regering. Dan vallen ze.
Ach. Ja, dat klopt. Met de grote, dat ze nu zo groot zijn, de oppositie... dat geeft hen ook heel veel nieuwe... mogelijkheden. Bijvoorbeeld meer geld, meer spreektijd, meer vergaderruimte. Maar inderdaad ook de mogelijkheid om moties van wantrouwen in te dienen. En nu Macron de meerderheid niet meer heeft, zou het best kunnen dat er af en toe zo'n motie van wantrouwen wordt gestemd. En ja, dan heeft Emmanuel Macron er weer een probleem bij. Bovendien, ze kunnen ook heel veel amendementen indienen. Dat is hun nieuwe recht als grote groepen. En daarmee kun je wetgeving echt heel erg lang vertragen of saboteren. En dat betekent eigenlijk dat de komende 5 jaar Emmanuel Macron nauwelijks iets meer kan doen. Zijn hervormingen, daar zal het. Die zullen stokken in de Assemblée. Zijn Europese ambities, die worden helemaal in de Assemblée met heel veel argusogen bekeken. Dus daar zal hij toch ook water bij de wijn moeten doen. En in het algemeen, hij is nu gewoon lam geslagen. Hij is echt heel hard afgestraft. En zal dus een manier moeten vinden om zijn komende 5 jaar nog vol te maken als president van Frankrijk.
Hij had ook geen verkiezingen kunnen uitschrijven. Hij had een meerderheid. Waarom deed hij dat? Het is wel traditie, maar het leek onverstandig. En het is het ook achteraf.
Dat is de logica dat na de Franse presidentsverkiezingen dus de parlementsverkiezingen volgen. En normaal is het dan zo dat de winnende president anderhalve maand later ook op steun kan rekenen in de assemblée. Dat heeft Macron ook duidelijk gezegd. Hij heeft gevraagd aan de Fransen, geef mij een meerderheid, zodat ik efficiënt kan regeren.
Ja, ze hebben geantwoord. Nou,
Fransen hebben geantwoord inderdaad. Het was een duidelijk non. Hij kan, als hij wil, de assemblée ook weer ontbinden. Daar hoeft hij...
Gewoon nog een keer.
Hij is de enige die dat bepaalt. Ja, de grondwet-experts zijn er niet over uit of dat direct kan of dat hij een jaar moet wachten na deze verkiezingen. Maar in ieder geval kan hij dat doen. Het zou kunnen zijn dat hij dit over een jaar doet. Maar als dan de uitslag nog negatiever is voor hem, dan rest hem niks anders dan op te stappen. In ieder geval zal hij komende dagen waarschijnlijk een nieuwe regering aankondigen. De premier die het nog maar 2 maanden bezig is in Frankrijk, Elisabeth Borne, die zal dan mogelijk ontslagen worden of niet. Maar in ieder geval heeft Emmanuel Macron er echt een enorm groot probleem bij. En ja, er lagen al nogal wat op zijn bordje. De inflatie, de oorlog in Oekraïne, de energietransitie. Ja. En nu dus eigenlijk het politieke failliet van het Franse presidentiële systeem.
Gaan we er hier eigenlijk iets van merken?
Nou, niet direct, maar kijk...
Via Europa?
Frankrijk moet natuurlijk echt, dat horen we al jaren, Frankrijk moet hervormen. Nou, dat gebeurt steeds maar niet. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten in de eurozone met elkaar in de Europese Unie. Als een zwak Frankrijk is slecht nieuws voor de Europese Unie. Bovendien, allerlei dingen die Macron heeft beloofd op Europees gebied, die kan hij mogelijk niet eens waarmaken. En bovendien verliest hij natuurlijk ook een deel van zijn geloofwaardigheid als de staatsschuld nog verder zal stijgen, als de werkloosheid zal stijgen. Als het begrotingstekort zal stijgen, dan heeft hij gewoon toch minder macht of in ieder geval minder geloofwaardigheid in Brussel. Die macht zal hij wel grijpen. Maar waar het op neerkomt is dat eigenlijk de sterkste man die we hadden in Europa, althans in ieder geval qua retoriek over de waarde van de Europese Unie, die is nu vleugellam. En we moeten maar zien hoe dat gaat.
Hoe is dit ingeslagen, deze uitkomst in Frankrijk? Is het echt aardverschuivend geweest? Of wat is een beetje
absoluut,
de stemming?
Absoluut, ja. Iedereen is in
shock.
Tenminste, in ieder geval zeker bij de partij van Emmanuel Macron. Le Parisien, groot dagblad vanmorgen, had 1 woord op de cover. Dat is onregeerbaar. Kortom, het is een chaos. Het is een situatie zonder precedent. Maar wel met een president. En die dan ook meteen het probleem is. Maar goed, nee, het is niemand weet eigenlijk wat er nu gaat gebeuren. Want dit is een volledig nieuwe situatie. En vooral met 2 extremen die zo ontzettend hebben gewonnen. En ook vandaag al beloofd hebben er keihard tegen in te gaan. Dus dat wordt nog een spektakel in de Franse Assemblée. Maar uiteindelijk gaat het land er niet op vooruit.
Stefan de Vries, dankjewel.
Okidoki. Graag gedaan.
Dankjewel. Spannend vind ik het.
Spannend?
Ja, spannend vind ik dit.
Waar zit dat in?
Ik vind dat wel interessant, want weet je, nu ik ouder aan het worden ben, merk ik ook dat ik bepaalde tijd... maar dan hoor je oudere mensen altijd zeggen van, ik heb die premier voorbij, ze komen die. En nu was ik heel bewust toen de campagne van Macron begon aan Mars, en toen heb ik ook zijn boek gelezen en zo. En toen was hij het nieuwe elan. Ja. En nu zie je, volgens voor mijn gevoelsmatig, is dit een tijdperk wat er op zijn einde is met Macron. En dat is gewoon, vind ik fascinerend om te zien. Dat je dan even zo terugdenkt en denkt, weet je?
Ja, het kan zijn dat hij weer terugkomt.
Ja, natuurlijk, hij zou zich kunnen revancheren.
Als hij de eerste keer de mensen geworven heeft, dan kan het nog een keer.
Zeker, ja. Maar het is spannend om de komende tijd te volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Laten we snel nog even onze e-mailadres noemen. De nieuwsdag@bnr.nl. Twitter, ook de nieuwsdag. Instagram heten we BNR.
Precies.
En Talita Muse, als je die wil vinden.
Marks Remarks op Twitter.
Ja, @BNR ook op Twitter. Jij moet er vandoor. Ik ga nog even zo naar die persconferentie kijken.
Ja, ik ben heel benieuwd wat er ook met de voorspelling gaat gebeuren.
Misschien heb ik straks al wel een punt gehaald. Ja, er kwamen net al berichtjes van het ANP dat ik misschien dat toch niet ga krijgen.
Nee?
We gaan het allemaal zo zien. En sowieso kan je ook morgenochtend luisteren naar de podcast Ochtendnieuws. Die gaat hier ongetwijfeld ook over praten. Want in Ochtendnieuws krijg je elke ochtend in 20 minuten het nieuws van de dag uitgeserveerd. Maar dan aan het begin van de dag door Bas en Iwan. En die vind je ook gewoon vanaf 7 uur in je podcast-app.
Tot morgen.
Tot morgen. Ja, trouwens, jij gaat zeggen tot morgen, maar ik zit hier nog
even. Ja, precies. Tot zo. Tot morgen.
Nou, dat punt met die voorspelling heb ik inderdaad niet binnengehaald. persconferentie is inmiddels een flink eind onderweg.
En ik wil daarbij benadrukken dat er op dit moment geen acute gastekorten zijn.
En we weten inmiddels dat minister Jette de eerste fase van de gascrisis heeft uitgeroepen.
Vanwege deze zorgen kondig ik vandaag het eerste niveau van gascrisis aan.
Dat is een soort waarschuwing. Het zou wel eens mis kunnen gaan. Daar horen al wel maatregelen bij. Onder andere dat de kolencentrales weer op vol vermogen elektriciteit mogen opwekken om gas daarmee te besparen. En die kolencentrales die draaiden maar op een derde, 35% kracht, om klimaatredenen, om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar die mogen dus de komende tijd, in ieder geval tot 2024, op vol vermogen draaien. Dus dat hadden de bronnen uit Den Haag goed aangevoeld allemaal. Maar mijn voorspelling ging natuurlijk over wat staatssecretaris Veilbrief ging zeggen. En die zei niet dat er weer meer Gronings gas naar boven gehaald gaat worden. Integendeel, hij blijft erbij dat het dicht moet daar.
Pas wanneer er dermate groot gastekort zou ontstaan dat de veiligheid van mensen in het geding is, omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, dan pas komt de inzet van het Groningenveld ter discussie. Ik herhaal, het is mijn bedoeling het Groningen gasveld in 2023 of 2024 te sluiten.
En toch zit ook daar een kleine verandering in.
Het Groningenveld gaat op de waakvlam. Dat betekent dat er niet meer wordt gewonnen dan strikt nodig is om de putten open te houden. De geopolitieke situatie heeft me er wel toe gebracht om alle 11 productielocaties in Groningen open te houden. Op de waakvlam.
Dus niet een paar, maar allemaal. Zo, en nu kan ik het ook zeggen. Tot morgen.
Eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.